Welkom bij de Beurs Voyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Terwijl de couponnetjes duchtig getipt worden en we afwachten wat onze centrale bank uit zijn hoedje gaat toveren, kijken we verder uit naar de klinkende resultaten. Wordt het een appeltje voor de dorst of blijft het stukje Apple vooral nog een beetje haperen in de beleggersstrot? Alle beursnieuws vers van de pers vandaag in de Beurs Voyeurs. En deze keer ben ik alweer in het mooie gezelschap van Ellen Vermorgen van de Tijd en Gert Baaklands van De Belegger. Hartelijk welkom, Gert. Hoe waren de tulpen in Nederland? Waren ze de moeite waard?
Ah ja, het Keukenhof. Inderdaad, ik ben er geweest voorbije weekend. Duizenden verschillende tulpen.
Ja.
En de geschiedenis indachtig. Ik heb iemand gezocht van zich. Ik wil hier de Semper Augustus vinden. In december, augustus, dat is zo wat de bitcoin van de jaren 1600, de tulpenbolle hype vervolgens.
Ja, precies.
En ze wisten, wat is dat? Nee, dat kennen we niet. En gaan opzoeken, ze vonden het niet.
En
ik ben het zelf gaan googlen en de tulp bestaat niet meer. Het was een van de duurste tulpenbollen van toen eigenlijk. Ik geloof met twee van die bollen kon je een huis kopen aan de Amsterdamse gracht of zo. Dus echt heel veel waard.
En de ras is uitgestorven.
Wat een virus. Door een virus nog wel.
Ja. Geef het nog 10 jaar en je zegt hetzelfde over de bitcoin waarschijnlijk. Hè? Dus,
dat heb ik niet gezegd, maar qua tongen maken we wel eens een vergelijkenis.
Ellen, hoe is het met jou?
Ja, zeer wel. Hè. Ik ben blij dat we een wereldkampioen snoeker hebben in België. Ook al heeft hij sell in zijn naam. Als belegger hoor je liever buy dan sell. Maar toch, ja, ik vind het een schitterende prestatie. Het is de eerste snoekermatch die ik ooit heb gezien in mijn leven. En ik vond dat een suspense van je welste. Dus ik ben nu snoekerfan.
Ja, je hebt de hele nacht gekeken?
Nee, het was afgelopen rond 23 uur. Dat is ongeveer mijn bedtijd. Ik heb het nog op een christelijk uur kunnen afronden. Ik vond de max. Ja, ik vond echt de max. Een revelatie.
En kon je direct slapen of was je zo opgedraaid van enthousiasme dat het niet lukte?
Ik weet niet. Ik heb er toch nog veel mee in mijn hoofd gezeten. Ja. En trots geweest op die Luca Bressel. Ja, wat een figuur. Wat een krachttoer. Heel trots op. Ja.
Straf, ja.
Mooi gedaan. Goed, we hebben deze week ook een bijzondere gast in ons midden. Een man wiens cv leest als een indrukwekkende roman met een pak ervaring in de bedrijfswereld en een scherpe pen ook. En nu aan het hoofd van een van de lekkerste bedrijven van ons land. Welkom, Injas van Doorsalaren, CEO van Neuhaus en van het managementsbedrijf 4F. Welkom. Mag ik Injas zeggen?
Je moet Injas zeggen.
Oké, dat ga ik dan doen. Alles goed met jou, Injas?
Op zo'n mooie dag en een wereldkampioen snooker, absoluut, absoluut.
En hoe gaat het met Neuhaus? Dat is natuurlijk een bedrijf dat enorm, ja, het spreekt denk ik tot de verbeelding om aan het hoofd van een pralinefabriek te staan. Onze Belgische trots, de woelige economische wateren goed doorsportelt.
Ja, je kan de rit van de laatste 4-5 jaar een beetje vergelijken met de rit in de Tour de France. Met allerlei calls van eerste categorie en buitencategorie. Alleen ze waren niet aangekondigd.
Ja.
Dus we hebben af te rekenen gehad met COVID. Hè. Dat was 35% van de omzet die op een week weg was. Dan hebben we Poetin gehad met allerlei grondstoffenstijgingen. Dan hebben we van Callebaut het geschenk Salmonella gekregen. Waardoor we 6 weken productie kwijt waren. Dus ondanks die calls zijn we er goed doorgekomen. Wij hebben vorig jaar met een recordjaar zowel naar omzet als EBITDA kunnen afsluiten en die trend zet zich verder. Het had mooier kunnen zijn, maar hadden kunnen bestaat niet in het leven. Hè. Het is wat het is of wat het niet is.
Je was nog maar een twintiger toen je eigenlijk de eerste stappen in de bedrijfswereld zette. Welke les had je zelf heel graag gekregen toen je er aan begon?
Dat je nooit mag stoppen in je hoofd met ambitieus zijn en groeien. Dat als het heel moeilijk gaat, dat er altijd wel een dag nadien komt. Hè? Dat je niet moet opgeven en dat de tijd dat wel oplost.
Is dat ook de les die je aan andere ondernemers zou meegeven?
Oh, lessen vind ik een beetje een pretentieus woord. Hè? Iedereen heeft zijn of haar leven. Maar inderdaad, het hoofd is zo belangrijk. Wat in je hoofd zit en hoe je naar de wereld kijkt, vind ik ongelooflijk belangrijk. En we hebben allemaal wel eens moeilijke dagen en jaren. Maar dan juist zeggen, het zal wel lukken. Dat is mijn definitie van ondernemen. Mijn definitie van ondernemen is ja zeggen aan het leven. Dat is, we gaan wel iets vinden. We weten nog niet wat, maar het komt in orde. Mits we geloven in wat we aan het doen zijn. Ja, dat wel.
Naast het ondernemen ben je ook een auteur. Je bracht eerder al boeken uit waarin het principe van performance ethics voor gezonde bedrijven van cruciaal belang is. Kan je dat eens duiden? Wat betekent dat precies?
Het is een moeilijk Engels woord, maar eigenlijk betekent het dat de belangrijkste factor in een bedrijf, in een maatschappij, cultuur is. Cultuur. Hoe ga je met mensen om? Hoe kijk je naar de toekomst? Wat zit in jou? En dat is een ecosysteem waarin je elkaar versterkt of niet. Of juist elkaar negatief gaat beïnvloeden. En performance ethics zegt eigenlijk dat performantie een ethische norm is. En een van de belangrijkste ethische normen is, mits je definieert als je best doen voor de ander en er ook iets zelf iets aan hebt. Mm-hmm. Mits je definieert als, we zijn hier als team. Ik ben hier niet als individu, we zijn hier met vier rond de tafel om van dit programma iets goeds te maken. En zo verder. En dus, het betekent dat je een context moet creëren waarin mensen voluit gaan. Dat is de plicht van een bedrijf. Maar die mensen moeten dan ook voluit gaan. En dat is de plicht van die mensen. Binnen wie ze zijn. Je kan A niet vergelijken met B. Maar als iedereen zijn of haar best doet voor de anderen en voor elkaar, dan creëer je een sterk ecosysteem en dan gaan dingen ontstaan die je niet kunt voorspellen. Omgekeerd, als je een systeem creëert waar iedereen klaagt en zegt dat het niet gaat en hoe moeilijk het is, dan creëer je een ecosysteem waarin je de diepering ingaat. Je weet alleen niet hoe of wanneer. Dus performance ethics vind ik een heel belangrijke, ja.
Je hebt ook heel gericht je visie in je boeken en je bent ook columnist in onze krant. Zijn er mensen die jou inspireren?
Absoluut. Hè. En dan mensen die ik ken. Ik heb altijd heel veel geleerd van Johnny Thijs, waar ik het geluk heb gehad om mee samen te werken in de InBev-dagen, die ik nog altijd zie en die ik zowel als bedrijfsleider en als mens, wie hij is, heel hoog inschat. Maar ook aan Alexander Van Dam, een aandeelhouder van AB InBev, waar ik nog heel veel mee te maken heb vandaag. In zijn intelligentie, zijn discretie, zijn toegankelijkheid, zijn mens zijn, zijn loyaliteit. Ja, bedoel, dat zijn mensen die er staan ook als het moeilijk is. Hè. Ik heb het over professionele, ik heb ook privé mensen waar ik naar op kijk, maar ja. dat denk ik de vraag niet.
Daarnaast, ook belangrijk voor jou, sport. Je beoefent een bijzondere sport, waar ik nog nooit van had gehoord. Krav Maga.
Ja, het is vechtsport. Eigenlijk is het een mooie naam voor straatvechten.
Okay.
Een straatvechten. Alles mag.
Echt?
Ja, echt. Ik heb dat gedaan vrij laat, hoor, sinds mijn 37. Dus ik was te oud om daar echt ooit goed in te worden. Ik heb ondertussen een kunstknie. Dat is een beetje een erfenis. Meer van het voetbal dan van dat. Maar dat heeft mij ongelooflijk beïnvloed in mijn manier van denken. Niet vechten, maar wel... het bedrijfje dat ik heb opgericht, dat heet 4F, Flexible Focus Fair Fight, komt daaruit. Hè. Het gaat over focus.
Fight zit zelfs in de bedrijf.
Ja, maar als je het anders definieert. Focus betekent keuzes maken en voluit gaan in die keuzes. Je slaat niet met een vuist, je slaat met je hele lichaam. Je hele lichaam gaat in de tegenstander. Dus keuzes maken. Ja of nee zeggen aan dingen. Flexible betekent, ja maar, die wereld is niet voorspelbaar. Die tegenstander, die staat niet mooi te wachten. Die gaat opzij, die gaat naar links, naar rechts. Dat is ook het leven. Dus ik geloof niet in mooie 5-jaren plannen. Dat werkt nooit. Ik geloof in kompasnaalden. Dat betekent, we gaan naar daar en dat gaat bewegen. En ondanks dat moet ik het raken. De onvoorspelbaarheid van de wereld aanvaarden als normaal. Fighting spirit is... aanvallend denken. In straatvechten leer je... Of je bent weglopen, mm-hmm. Of je gaat erin. Maar verdedigen werkt niet. Zolang je verdedigt, is de aanvallende energie, wordt gestimuleerd en die gaat door tegen jou. Dus je moet de aanvallende energie omdraaien. In het bedrijfsleven betekent dat je moet een probleem heel vroeg aanpakken. Je moet het aanpakken als het nog klein is en niet wachten tot het groot is. Je moet een marktaandeel nooit verdedigen. Je moet een marktaandeel aanvallen. Je moet beter willen worden, constant beter willen worden, constant naar voren denken en nooit achteruit denken. Ook al moet je af en toe eens achteruit in het leven. En fair betekent je woord houden. Hè? Afspraken, vechten volgens de regels die je hebt afgesproken. Dus nooit achter de rug, tenzij afgesproken is dat achter de rug mag.
Ah, dus dan mag je wel tok, die draait zich gewoon paf, recht op je molen.
Als het om je leven te redden is, gaat alles. Maar het objectief van Krav Maga, en dat is belangrijk, is niet vechten. Het objectief is veilig thuiskomen. Dus constant anticiperen, zoals met een auto rijden, constant anticiperen en het ongeval zien voor het gebeurt. En dus sneller maken dat je er voorbij bent, of remmen, of linksaf of rechtsaf, maar niet daarin gaan.
mooie filosofie.
Ja, ik ben benieuwd hoe je dat ook extrapoleert naar je beleggingen. Hè? Dat je zegt van ik speel niet in het defensief. Het is voluit in de aanval.
Ik pas het heel erg toe op het bedrijfsleven. Heel wat middenkaders van Intertijd van de Velde en Neuhaus hebben 3-4 uur vechtles gevolgd. Maar eigenlijk dan het managementseminarie. Wat hebben we in die vechtles gedaan wat te maken heeft met focus, flexibiliteit, fighting spirit en fair play in ons bedrijf? En dan wordt het pas boeiend, omdat ze dingen meemaken in een vechtzaal.
Mm-hmm.
En dan zeggen, ah, dat is dat. Dat is focus, ik moet hem raken. Dus betekent implementatie, als ik heel hard sla en ik mis hem net... Ja, dan heb je heel veel energie gestopt in iets wat niet gebeurd is. Dus
toon het maar eens op, Gert, concreet.
Nee, alsjeblieft niet. Er zitten pacifisten aan. Ja. Beleggers zijn pacifisten, hè. Dat voor alles.
Ik voel me al een pak veiliger hier aan tafel. Dat in elk geval wel. Bijzonder fijn om je al een beetje te leren kennen. Inia, straks praten we nog verder uiteraard. Eerst gaan we onze beurshonger stillen in De Beursblik.
De Beursblik.
Want laten we eens terugblikken op voorbije week. Wat kunnen we niet laten liggen en waar zouden jullie toch graag eens met elkaar het over hebben? Ellen, wat heb jij meegebracht voor vandaag?
Yes, ja, we komen uit een van de drukste cijferweken uit het seizoen. Met name de megacaps die gerapporteerd hebben over het eerste kwartaal. En wat bleek, ja, dat die heel goed uit de verf komen. De big tech bedrijven die zich aan twee verschillende dingen laven, denk ik, dit seizoen. Ten eerste de enorme belofte van AI. Dat is nu de nieuwe graal voor heel veel bedrijven. Artificiële intelligentie en alle schijnbaar oneindige mogelijkheden dat je daarmee hebt. Sky is the limit wat dat betreft. Je hebt IBM die zegt, wij gaan 4000 jobs schrappen, want we kunnen dat gewoon door ChatGPT laten doen. Hè. Dat wordt al heel, heel concreet en kwantificeerbaar. Maar dat is een enorme belofte voor die sector. En dat is eigenlijk een klein krantje bedrijven dat daar de koek onder zich aan het verdelen is. Meta bijvoorbeeld, hè, de Facebook-moeder, is verdubbeld in waarde in amper 4 maanden tijd. Dus echt een mega comeback, laat ons zeggen, van Metallica-achtige envergure. Dus ze staan er weer. Ook omdat ze voor het eerst misschien, en dat is een beetje de paradigmaverschuiving in de sector, dat ze niet meer puur op de bovenste lijn focussen. Dus het gaat niet meer om zoveel mogelijk omzet, maar het gaat echt om rentabiliteit. Ze willen efficiënter worden en winstgevender worden. Voorbeeld daarvan dat breed in de media is gekomen, zijn de massale ontslagen dat we hebben gezien bij die bedrijven. Hè. Op Apple na hebben ze allemaal gigantisch in het personeelsbestand gesneden.
Ja.
Bij Amazon denk ik dat dat het meest treffende voorbeeld is. En daar denk ik 25.000 jobs die gesneuveld zijn.
Zijn het echt enkel dat soort bedrijven die het opmerkelijk goed doen?
Nu? Nee, inderdaad. Het is niet per se zij. De luidste trom is misschien wel voor een heel veel saaier soort bedrijven. Met name big consumer brands. De big staples, de big FMCG's, de fast moving consumer goods. Die het misschien nog beter doen. Je hebt een aantal...
Concrete, dat is McDonald's en koekjes of zo.
Ja, absoluut. McDonald's en koekjes. Echt het voorbeeld bij uitstek, denk ik. McDonald's staat op record. Mondelez, moeder van Milka, staat op record. Heel veel te doen rond de manier waarop die bedrijven bij machten zijn om hun prijzen te blijven verhogen. Zij hebben kennelijk een prijszettingsmacht die heel, heel sterk is en die sterker is dan veel mensen hadden gedacht. De consument blijkt een beetje prijsblind. Hè. Jij wilt misschien wassen met Ariel of afwas doen met Dreft en je bent bereid om voor die Dreft of Ariel n'importe quoi neer te tellen. En dat zie je dan in de koers van Procter & Gamble. Dus die prijszettingskracht is veel sterker dan we geanticipeerd hadden. En dat is dan meteen een beetje slecht nieuws voor de inflatie die daardoor een stuk hardnekkiger blijkt. Want die mega-consumer brands blijken heel erg in staat om prijzen te blijven verhogen. En dan moet je de vraag stellen, is dat omdat hun inputkosten nog hoog zijn? Hun lonen, de lonen die ze moeten betalen en de grondstoffen? Of is het omdat ze het doen om de winstmarges te verbeteren?
Ja.
Dus dat kan je je afvragen. Er is zelfs een nieuwe term. En journalisten zijn daar goed in het bedenken van nieuwe termen. Greedflation, hebzuchtflatie of graaiflatie wordt dat genoemd. Die megabedrijven die profiteren van dat inflatoire klimaat en daardoor echt hun winstmarges kunnen opvijzen.
Vooral ook omdat ze gewoon die aangepaste prijs aanhouden en niemand ernaar kraait. Zeg, ik blijf toch maar gewoon naar McDonald's gaan. En die dure koekjes
kopen. Of ik nu 12 euro voor mijn Big Mac menu of 5 euro moet betalen, dat maakt me niet uit.
Dat pakken ze mij niet af.
Exact, ja, c'est ça. Dus dat is nu een beetje de vraag van, is dat een hebzuchtflatie en houdt dat kunstmatig de inflatie in stand?
Ben jij een prijsnemer of een prijszetter met de chocoladefabriek?
Ik heb altijd in premium merken gewerkt, bier, BH's en chocolade. En voor mij is pricing een attitude. Het is het durven de prijs verhogen als je moet. Hè. En dus het is niet zo'n berekening van prijselasticiteit en dergelijke meer in dat soort producten. Hè. In dat soort producten. En dus je hebt eigenlijk weinig keuze om te zeggen, ja, die als wij die kosten importeren, dan moeten we dat verhalen op de consument. En dat is een kwestie van zelfvertrouwen. Je moet natuurlijk je product goed invullen, je verpakking goed invullen, je moet je service goed invullen. Maar dan is pricing een attitude. Tweede, ik kende het woord greedflation niet, maar ik vergelijk pricing vaak met salaris. Stel dat je een salarisverhoging hebt door inflatie of wat dan ook. En dat jaar nadien daalt de inflatie. Wie gaat dat teruggeven? Wie geeft graag salaris terug bij een jobswitch? Of bij, er is een objectieve reden tot salaris. Dan gaan we wel redenen vinden om dat niet te doen.
Het is verworven, het is zo.
Verworven. Ja. En dat is ook bij pricing zo. Mm. Tenzij je echt gedwongen wordt, tenzij je instort of er echt iets van een nieuwe concurrent komt, er echt een extern gegeven is, wat fundamenteel is, zie ik zeer weinig bedrijven spontaan. En dat heeft niets met gulzigheid te maken. Dat is van, het is verworven, waarom zouden we teruggaan? Mm-hmm. Want pricing, dat is technisch. 1 euro zakt rechtstreeks door naar de bottom line en krijgt een effect maal 3, maal 4, maal 5 op je EBITDA of netto winst. Hè. Er is niks wat onderweg gebeurt, dus die euro wordt niet verdund. En dus het hefboom-effect van pricing is gigantisch. Als je 20% EBITDA hebt, is 1 euro 5 keer zo zwaar. En dat mogen we niet onderschatten.
Het is niet voor niks dat een LVMH bijvoorbeeld het eerste Europese bedrijf met een market cap van $500 miljard is. Hè. Dus
en zij zullen de prijzen niet verlagen, want zij nooit. En zij hoeven dat ook niet, want hun klandizie wil geen lagere prijzen. Hè. Ja. Allee, of zij betalen dat met plezier voor deze of gene sacoche.
Maar hoe raken we dan uit die inflatie?
Ja, zo wordt het erg kleverig. En dat is wat mij zorgen baart. We hebben dinsdag weer een inflatiecijfer in de eurozone. We zijn niet uit de woods. We zijn niet uit dat akelige inflatiebos heen. Het is nog altijd 7% inflatie in april in de eurozone. Terug een kleine stijging ten opzichte van maart. Ja, voor mij zit daar ook wel een kern van de zaak. Dat die prijzen, zeker bij de bedrijven die zich dat kunnen permitteren, hoog blijven en dat dat niet snel zal luwen. Ja, wat daar dan juist het adequate antwoord voor is, dan moeten we richting centrale banken gaan kijken, met een harder rentewapen. Vraagvernietiging is allicht misschien het beste economische antwoord daarop, dat je zegt, we gaan de vraag proberen te temmen, om zo ook de prijzen te temmen. Maar dan heb je natuurlijk heel veel collateral potentieel in je economie.
Gert, wat heb jij meegebracht vandaag?
Goh, wat heb ik meegebracht? Het is al heel veel in het nieuws geweest, de B-post, maar daar moeten we het zeker niet over hebben, over alles wat er al geschreven en gezegd is geweest. Ik wil het ruimer zien. Ik stel me gewoon de vraag, moet de overheid eigenlijk aandeelhouder zijn van een commercieel beursgenoteerd bedrijf. Maar ik zie er toch wel wat belangenconflicten die er toch wel zijn. Niet alleen commercieel, maar ook bedrijfsmatig. Hè. Bij een staatsgeleid bedrijf, als ik het zo mag zeggen, spelen het ook wel andere factoren, zoals bijvoorbeeld werkgelegenheid, vaak vakbonden die er ook bij betrokken zijn en zo. Dus je kan daar niet ten volle op die rentabiliteit gaan spelen. En dan zie je dat dat toch wel wat conflicten geeft. Ook voor die kleine aandeelhouder die dan eigenlijk slechte rendementen ziet op de beurs. En ik denk dat groei en rentabiliteit sowieso moeten samengaan. Als dat er niet is, die groei, die rentabiliteit, ofwel verdwijn je door de concurrentie, ofwel moet je gesubsidieerd worden, gesteund worden door de overheid. En dat is geen goede zaak voor de gemeenschap, voor ons allemaal. En dat het geen goede zaak is voor de kleine aandeelhouder of de andere aandeelhouder toekoor. Ja, er zijn heel veel voorbeelden van niet alleen B-post, maar heel veel bedrijven. Hè.
Maar valt dat dan oplossen zolang de overheid mede-aandeelhouder is? Of wat kan de rol van de overheid erin zijn?
Laat het kapitalisme, de vrije markteconomie, laat het de vrije markteconomie zijn. En waar de overheid in zit, dat kan dat niet spelen, kan dat helemaal niet te vol spelen. Ik denk dat de overheid vooral moet faciliteren, ondernemerschap gemakkelijker maken, minder regels. Wat een overheid wel kan doen, maar dat spreek ik vooral op internationaal niveau, Europa is bijvoorbeeld zorgen voor een playing level field, zoals men zegt. Hè. Ervoor zorgen dat Chinese bedrijven bijvoorbeeld niet door subsidies van de Chinese overheid hier wel kan concurreren of onze bedrijven weg gaat concurreren. Ja. Dat een beetje eerlijk gebeurt. Maar voor de rest zo weinig mogelijk regels.
Bepaalde dingen moet je niet privatiseren per se, denk ik. Hè. Er zijn een aantal dingen die van dermate maatschappelijk belang zijn dat je dat beter...
Openbaar vervoer,
bepaalde zorgtaken en zo verder. Mm. En het is ook niet altijd... We hebben in België een aantal slechte voorbeelden, daar volg ik Gert absoluut in. B-post is een debacle, Proximus kan je ook vragen stellen. Maar er zijn zijn in Europa andere bedrijven die eigenlijk wel goed boeren, waar de overheid wel in zit. Orsted, de Deense overheid, heeft daar 50% in, een grote offshore wind aanbieder. Volkswagen, 13% in handen van de staat Neder-Zaksen. Alle defensie, Thales, goede beleggingen geweest, afgelopen jaar zeker, waar de overheid wel een serieuze vinger in de pap heeft. Dus ja, voilà, er zijn tegenvoorbeelden
te maken. Ellen, maar kijk, vorig jaar in één keer Ageas, de verzekeraar. Ja. In één keer, de Belgische staat heeft, ik weet niet, 10% genomen in Ageas. Daarvoor waren het wat overname, geruchten. Waarom moet de Belgische overheid dat doen?
Wel, er is een boek dat ik vind dat iedereen zou moeten lezen. Dat heet Top Class Competitors van Stefan Garelli. Het boek is 10, 15 jaar oud. En dat zegt eigenlijk, in één zin, de kracht van een economie is de kracht van zijn bedrijven. En de kracht van zijn bedrijven is de kracht van het concurrentiële speelveld waarin die bedrijven moeten voluitgaan. Dus als je die bedrijven makkelijk maakt, dan krijg je geen sterke economie. Als je die bedrijven moeilijk maakt, dan leren ze concurreren in hun thuismarkt en zullen ze ook beter zijn naar het buitenland. Dus als de overheid aandeelhouder is van een bedrijf, dan moet zij performance ethics 100% laten spelen. Wees de beste. Wees of de meest efficiënte of de best servicegerichte. Heb de beste mensen en dan zal dat bedrijf het doen. Maar laat mij één voorbeeld nemen van een paar jaar geleden. 6, 7 jaar geleden. De overheid legt een plafond op het salaris van de CEO. Johnny Thijs gaat weg en er komen 2 tot 3 nu al opvolgers, waarvan ik persoonlijk inschat dat ze weliswaar goed zijn, maar niet het niveau hebben van Thijs. En dan vraag ik, ja, wie heeft er nu gewonnen? 1, de klant niet, want die had minder service. Ja, de aandeelhouder ook niet. Ja, de werknemer ook niet, want er waren enquêtes in der tijd dat de sfeer achteruit ging. De overheid heeft gewonnen. De stand is dus 3-1. Maar goed, tegen de markt, tegen de prestatie en voor de overheid. Dus als de overheid zich niet moeit met een salarisplafond, met tewerkstelling in Vlaanderen of Wallonië, van als je daar ontslaat, moet je daar het heel hard speelt op contracten, dan gaat ze een beter bedrijf bouwen. En dat beter bedrijf zal het overal beter doen. En als ze dat niet doet, als ze pampert, beschermt, beregelt, dan krijgt ze een kunstmatig bedrijf. En dat bedrijf zal het niet zo goed doen. En dat is wat je krijgt in een cultuur. Je moet een cultuur scherp houden. Je moet ze menselijk scherp houden, niet onmenselijk scherp. Maar je moet ze wel scherp houden. En als een overheid dat doet, dan mag zij van mij aandeelhouder zijn. De vraag is of ze dat kan. En ik vrees dat ze dat in België niet kan.
Wegens te complex en te veel.
Wegens het spel niet spelen zoals het spel hoort gespeeld te worden. Als je trainer bent van een voetbalploeg, dan moet je de beste spelers op het veld, dan moet je laten voetballen, dan moet je niet overal constant, mag dit, mag dat. Je moet natuurlijk.
Ja, dat wel, maar er is wel een checks and balance nodig, ook voor het bedrijfswereld. Ik ben heel grote fan van de vrije markt, de grootste fan misschien, maar er is wel een tegengewicht nodig. De invisible hand, hoe mooi de theorie er ook is, de markt is niet altijd zelfregulerend op de manier dat we
zouden
willen.
Dat heb ik niet
willen.
Gezegd, hè?
Dus er is, nee, dat weet ik, maar voilà, een beetje à décharge, vind ik dat je wel mag pleiten voor een overzicht. Moet je dat, maar niet op een manier die penaliserend is en die de vrije concurrentie belemmert. Maar op een manier die misschien wel bepaalde ethieken of handelspraktijken.
Ja, maar laten we van het snoeker naar het voetbal gaan. Het is absoluut, als je voetbal speelt, 2 teams tegen elkaar en je hebt geen spelregels of geen scheidsrechter, dan heb je oorlog. Dan kun je niet eens voetballen. Je hebt spelregels nodig en je hebt een scheidsrechter nodig die de spelregels bewaakt. Dat moet een overheid doen. Mm-hmm. Ja. Ze moet niet de voetbalploegen gaan opstellen.
Dat is een verschil. Ja.
En dat is wat ze doet bij Bpost.
Ik ben heel benieuwd wat jij hebt meegebracht in Jas.
Ik heb een artikel meegebracht over de stille kracht van familiale multinationals, waarin een aantal bedrijven genoemd worden die niet beursgenoteerd zijn, die in alle luwte, maar met heel veel dynamiek hun toekomst invullen en eigenlijk naar niemand hoeven om te kijken, geen pottenkijkers, geen transparantie hoeven te geven. Ik heb zelf een beursgenoteerd bedrijf geleid, weliswaar gecontroleerd door de meerderheid van een familie en eigenlijk ben ik er wel voorstander van dat er een tweede aandeelhouder is. Voor mij is goed kapitaal, heeft 2 criteria. Goed kapitaal is geduldig en slim. En dus geduldig, dat betekent we bouwen de lange termijn. Goed, die kwartalen en die halfjaarresultaten, weet je, dat is even minder belangrijk als de lange termijn maar goed zit. Vandaar het belang van een referentieaandeelhouder. Want als je die niet hebt, dan gaat iedereen panikeren. Maar slim kapitaal is kapitaal dat je beter maakt. dat je beter doet nadenken. Of dat dat nu over transparantie gaat, of een private equity fonds, of een andere aandeelhouder die zegt, heb je daaraan gedacht? Ik heb een benchmark van de industrie en heb je dat gedaan? En dus eigenlijk zeg je, de beurs zou familiale bedrijven moeten sterker maken.
Mm-hmm.
Het probleem dat ik heb, is de toenemende rapporteringsplicht. Ja. Financieel straks over ESG. Ik ben voor ESG, vooral voor de E en de S, niet zozeer voor de G. Ik ben voor een beter milieu, wie niet? Ik ben voor sociale normen die je moet respecteren. Ik vind dat we zwaar overdrijven in governance regeltjes, die het niet beter maken, maar alleen complexer. En de rapporteringsplicht wordt, en de aansprakelijkheid als je het niet doet, wordt dermate technocratisch juridisch dat ik vrees dat een aantal bedrijven gaan zeggen, hoeft dit nog wel?
Mm-hmm.
Slaat het voordeel niet om naar het nadeel? En dit is los van het feit van die listings, omdat de
markt... Dat heeft een ontradend effect, daar volg ik Injas volledig in. Ik denk dat we hebben een aantal prachtige nichebedrijven in familiale handen zien vertrekken van de beurs, waar ik tot op de dag van vandaag om rouw. Sioen bijvoorbeeld, Resilux. Een aantal zeer mooie nichespelers die, denk ik, om die reden de beurs de rug toekeren.
Zou ook de druppel kunnen zijn, hè?
Dat zou de druppel kunnen zijn, dat je inderdaad die administratieve last of dat vergrootglas zodanig groot maakt. In principe ben je daarvoor en denk ik de meeste beleggers daarvoor, dat je een betere aansprakelijkheid hebt of transparantie op bedrijven als belegger of als consument. Dat je weet wat er gebeurt en waar mensen mee bezig zijn. Maar het mag niet verlammend werken.
Met cacao wordt ook heel vaak geteeld in landen waar niet meteen de rijkste boeren zitten. En daar zal ook wel veel regelgeving zijn en misschien ook maar goed.
Maar dat is goed. En wij bij Neuhaus hebben al 4-5 jaar, we hebben 5 pilaren naar niet alleen een meer rendabele wereld, maar ook een betere wereld. Dat gaat over cacao, dat gaat over natuurlijke grondstoffen, dat gaat over minder verpakking, minder plastic, dat gaat over zonne-energie, zeg het maar, we hebben dat. Alleen de mate waarin we daar nu moeten gaan over rapporteren, de 10 hoofdstukken die Europa over ons neer op ons gooit, dat zal vertaald worden naar allerlei vormen van definities, naar allerlei vormen van inspecties bij toeleveranciers. Welke toeleveranciers gaat goed om met de sociale normen? Alsof je de historiek en de binnenkant van elk bedrijf moet gaan kennen waarmee je zaken doet, dat lukt niet. En dus die administratieve last...
Is er rem op ondernemen?
We leven in een wereld waarin het kader belangrijker is geworden dan het schilderij.
Mm-hmm.
Het schilderij is de kracht van wat je doet, is de inhoud en het kader is wat dat omringt. Ik vergelijk vaak naar MiFID bij banken. Dat dient om de belegger te beschermen, maar eigenlijk weet ik niet of het de belegger beschermt. Want als het één vraag niet stelt is, wat is je rendement, denk ik. Maar wel een heel kader waar vooral bankiers mee te maken hebben, van allerlei regeltjes en definities waardoor je puntjes krijgt en ingeschaald wordt, maar het maakt je niet beter.
Ik merk dat Wanda een beetje onrustig begint te worden. Sorry daarvoor. Je bent nog niet mee, Injas. Wanda, dat is onze vragencomputer bij de tijd. Dus dit is het moment in de show waar ik het een beetje uit handen moet geven. Het wijst zichzelf uit, hoor.
Show me the money.
Zo heet dat inderdaad, show me the money. Het is heel eenvoudig, Injas. Er zitten 20 vragen in Wanda, verstopt. Je kan dus een cijfer kiezen van 1 tot en met 20. Noem dat cijfer en dan tuimelt er een vraag uit Wanda. Zo eenvoudig. 11. Laten we eens kijken. Cijfertje 11.
Wat was je moeilijkste beleggersmoment?
Goeie vraag meteen al. En het antwoord horen we dadelijk na dit. Injas van Doorselaar, CEO van Neuhaus, is hier bij ons vandaag te gast. En we zijn bij Wanda beland. Ik kreeg al een vraag en die luidt als volgt. Wat was je moeilijkste beleggersmoment, Injas?
Ik heb er eigenlijk 2, maar het moeilijkste was de daling van de koers van de Velde vanaf 2017. De koers stond 62, ik had er heel wat, ik dacht de toekomst te kennen. Ik heb alles gehouden en zelfs bijgekocht. En wat is er gebeurd? Het is gedaald naar, op een bepaald moment naar 22, het staat nu 35, 36, ik weet het niet juist.
Wat was de aanleiding?
Dat is een moeilijk vraag. Ik ben natuurlijk subjectief. De aanleiding was voor mij het veranderen van een strategie. Waarvan men zei dat ze niet digitaal was, wat niet waar was. Het was zeer digitaal, tot en met 2016. Men heeft het dan over een totaal andere boeg gegooid. En ik heb dat totaal niet zien aankomen. Ik was ook weg. Maar af en toe denk je een bedrijf echt goed te kennen.
Mm-hmm.
En uiteindelijk zijn er maar 1 of 2 beslissingen nodig. En dat bedrijf draait helemaal om. Dus als het management verandert en ineens andere keuzes maakt. Dus dat heb ik niet zien komen. En dat heeft mij pijn gedaan. Ja. Ik heb die aandelen bijgehouden. Dus ik technisch ben ik nog niks kwijt. Maar theoretisch ben ik heel veel kwijt. Het tweede is de obligatie van FNG. Ik had obligaties van FNG. We kennen het verhaal. En op een bepaald moment zijn de obligaties nul waard voor het aandeel nul waard.
Ja, voor wie het niet kent, is de moeder van Fred & Ginger en CKS, ja, een Mechels bedrijf.
Het is zo dat in het risicoprofiel de aandeelhouder altijd als laatste zou moeten komen en de obligatiehouder, ook al zijn die dan achtergesteld daarvoor. En dat was niet zo. En toen heb ik toch nagedacht van, ik weet dat allemaal wel, hè? Hoe komt dat ik daar niet op gelet heb? En uiteindelijk gaat het dan om, wie heeft mij dat verkocht en welke vraag heb ik niet gesteld? En je gaat ervan uit, en daar worden beleggingsproducten toch vaak verkocht. Ik kan niet zeggen als zoete broodjes, maar toch, er is daar wel ergens een prospectus waarop op pagina zoveel staat dat de obligatie gedekt wordt door een tussenholding. Maar wie leest dat, hè?
En dan kan je wel eens mispakken. Goed, nog een cijfertje, Injas. Wat kies je?
Nog, ik mag verder doen.
Jazeker.
3.
Ben je een goudkever?
Ik heb in mijn portefeuille altijd goud, ja. Goud en immobiliën stel ik aan elkaar gelijk. In de zin van, als alles instort, zullen die twee het wel niet doen. En aangezien ik geloof in de onvoorspelbaarheid van de toekomst, geloof ik ook in de onvoorspelbaarheid van welke crisis, hoe erg dan ook. En moet er altijd een bodem goud en of immobiliën, en dan heb ik het niet over immobiliënfondsen, hè, dan heb ik het echt
over vastgoed.
Over vastgoed,
brick and mortar.
Ja,
en hoe beleg je fysiek goud? Fysiek goud, ik wou net vragen.
Ja, ik heb een tijd in fysiek goud belegd, maar dat wordt sterk afgeraden. Hè. Je wordt als een soort mafiosi bekeken als je dat hebt. Niemand wil dat nog daarmee treden. Dus ik heb dat moeten omzetten in een goudcertificaat.
Ja. Nog een cijfertje.
18.
Welke beleggersvraag houdt je bezig en wil je graag aan onze beursvoyeur stellen?
Ik lees niet zoveel, maar ik heb het boek van Jan Longeval gelezen. God dobbelt niet op de beurs.
Prachtige titel. Waarlijk. Ik wacht op de verfilming. Ik vind het zo'n mooie titel.
Ook een zeer goed boek met zeer veel inzichten. En een van de stellingen in dat boek is, 85% van de fondsen samengesteld door specialisten doet het minder goed. En toch bestaan die fondsen. En wat nu gebeurt met high-tech of artificial intelligence, het zijn altijd een heel klein percentage van de bedrijven die de indexen trekken. Alleen is het heel moeilijk voorspelbaar wie dat gaat zijn. Vandaag weten we wat Microsoft, Google, Alphabet en zo gedaan hebben, maar wisten we dat in 2000. Hè? En wie gaat het zijn in de volgende 20 jaar? En het antwoord is, je weet het eigenlijk niet. Dus eigenlijk moeten die fondsen niet bestaan. Eigenlijk dienen die het verdienmodel van de bank. En het pushmodel van je moet dat verkopen aan je klanten, hè, want dat brengt geld op. Maar als ze gewoon trackers kopen, passief beleggen noemt men dat, dan is het even goed. Dus waarom kopen wij niet allemaal, als we geloven in de lange termijn rendementen van de beurs, en dat is uitgebreid gedocumenteerd, kopen we niet gewoon de index en niemand hoeft iets te doen?
Wat een verschraling zou het zijn. Vanuit beleggersoogpunt geef ik jou absoluut met brio gelijk, dat je beter MSCI World koopt. Hè? Of beter, of dat zeker een pleidooi voor te voeren. Maar wat een verschraling zou dat niet zijn, als er geen fondsen zouden zijn die anders worden samengesteld, die niet geënt zijn op een bestaande index. Ja, er zijn ook wel daar bedrijven die financiering nodig hebben. Hè. Hoe blij mogen we zijn met een aantal cleantech-fondsen, Capricorn heeft er enkele mooie, die er bestaan en die ook financiering... Ik volg het idee van, als belegger valt er misschien weinig tegenin te brengen. Beleg liever in iets waar ik echt in ondersteun wat ik ken, dat misschien dan een iets lager rendement biedt dan de markt. Waarom niet?
Kijk, ik wil er enkele dingen over zeggen. Een fonds, wat is dat? Uiteindelijk is dat een pak geld beheerd door een persoon, een mens. En als we dat breder trekken van nou, gewoon particuliere beleggers, ik denk dat we tot hetzelfde percentage komen, dat het grote deel eigenlijk slechter presteert dan de beurs, dat we dezelfde conclusie kunnen trekken. De vraag is, waarom presteren die minder goed dan de index op zich? En heeft heel veel met emotie te maken, dat mensen durven beleggen wanneer iets duur is en dat ze schrik krijgen wanneer iets goedkoop is. Dus het probleem lost zich niet op als we alleen maar zouden focussen op trekkers.
Dan zou Want mensen zouden even goed verkopen als het gedaald is.
En even goed kopen als het hard gestegen is. Dus die emoties die blijven in hetzelfde verhaal hetzelfde. En eigenlijk, dus dat rendement gaat hetzelfde zijn.
Ja, maar ik had het over fondsen. Ik had het niet over individuele aandelen. Dus jij kan een bedrijf, dat kan nog altijd naar de beurs gaan en kan in functie van zijn verhaal fondsen aantrekken of niet. En jij belegt dat maakt niet uit. Dus daar heb ik het niet over. Ik heb het over het tussenstuk wat fondsen zijn. Waar ik denk, ja, dat is eigenlijk een commercieel product. Zoals mijn vader in de tijd gehakt maakte. Dat is een slager. Hè? Je kocht geen steak, je kocht gehakt en je wist niet wat erin zat. En de vraag is, ja, dat gehakt, ja, als dat dan meer opbrengt, want je doet dat om minder risico te nemen. Hè? Je kiest een sector of een geografie, je kiest iets. En als dat dan zelfs nog 50-50 zou zijn, dan zou ik nog zeggen, weet je wat, die mensen kennen hun vak. Maar als het 85-15 is in het nadeel, dan denk ik, ja, doe dat dan niet. Ga dan individueel aandeel naar tracker en daartussen hoeft niks te bestaan. De banken zouden misschien minder geld verdienen, maar de bedrijven zouden nog altijd aan geld geraken. Ja.
Kan geen thematische nadruk leggen, bijvoorbeeld, of minder makkelijk. Ja. Dat is voor een aanstormende groep beleggers toch wel belangrijk.
Ja, plus het kwaal van onze maatschappij, wij zijn financieel analfabeet. Dus
er zou minder geïnvesteerd worden. Mocht het niet meer door de bank aangeboden
maar
worden.
Heel veel mensen, inderdaad, dat geld blijft op dat spaarboekje staan. Ik ben pro-ETF's en individuele aandelen en het zelf uw huiswerk maken, dus minder voor fondsen. Maar als die mensen dan toch overhaald worden om toch via die fondsen ook onrechtstreeks in die aandelen belegd te zijn, dan ben ik daar ook niet op tegen. Maar het is een comfortproduct. Gewoon het gevolg van dat de mensen, of 90%, 95% van de mensen, financieel analfabeet is en er zelf niet toe komen om in trekkers te beleggen, bijvoorbeeld.
Ja, maar dan moet je toch af en toe eens een pint bier gaan pakken met de bankier en luisteren naar hoe die mensen gepusht worden, incentivized heet dat zo mooi, om bepaalde producten te duwen.
Het is een fabriek.
Je wil niet de kappersbeurt van de bankier betalen of zijn driedelig pak, dat wil je als belegger niet betalen. Daar volg ik in Jans absoluut in. Ja.
Nog één vraagje.
Ja, 13 dan maar.
13 wordt wel vaker genomen.
Welke trackers heb je in je portefeuille?
Ik heb MSCI en ik heb een fondsbeheerder waar ik heel veel aan de persoon belang hecht. Als ik de naam mag noemen, werk bij Value Square en die investeert in familiebedrijven. Waar dus families de meerderheid hebben, maar toch beursgenoteerd zijn. Ja. En ik denk dat daar een goed evenwicht is tussen wat ik noem lange termijn visie en korte termijn ongeduld. En dat is heel mooi, die twee samentellen. Dus je moet lange termijn zeggen, we zijn bezig, dat is de juiste keuze. Het gaat even mis, dat geeft niet, we gaan erdoor. En het moet wel morgen gedaan zijn. Weet je, we gaan het morgen oplossen. Dus familiebedrijven, daar geloof ik sterk in. En zeker met een tweede aandeelhouder daarnaast. Dus voilà, dat is wat ik doe.
Oké. Dankjewel. Viel toch mee, hè, Injas? Zo fijn waren de vragen nog niet, hè?
Nee.
Ze was redelijk braaf vandaag, Wanda. Heel mooi. Tijd om een luisteraar te helpen.
De hulplijn.
U wist ons weer vlot te vinden, beste luisteraar. En dat doet mij heel veel plezier, want we zijn hier om u te helpen. Natuurlijk, deze week heet onze luisteraar Laurens. Hallo, dag Laurens.
Hallo, dag iedereen.
Laurens, wat is jouw vraag voor onze beursvoyeurs?
Wel, de laatste tijd hebben we heel wat kunnen lezen over potentiële overnames op de Brusselse beurs, die zogenaamde delistings. Bijvoorbeeld voor Telenet en voor Exmar is er al een concreet overnamebod en blijkbaar noteren op de Brusselse beurs nog een boel andere bedrijven die mogelijk op prooi zijn. Ik zelf ben in het bezit van Exmar-aandelen. En bij zo'n overnamepoging heb je als kleine aandeelhouder toch altijd een beetje het gevoel dat je wordt uitgerookt of dat die overnames zich boven je hoofd afspelen. Dus ik vroeg me af of de experts konden uitleggen hoe zo'n overname concreet gebeurt. Er wordt een overnamebod uitgebracht. En hoe gaat het vanaf dat moment eigenlijk verder? Hoe lang is zo'n een bod geldig? Of hoe geven de aandeelhouders te kennen dat ze akkoord gaan of niet met de overnameprijs? En wanneer verdwijnt een aandeel van de beurs? En misschien nog een laatste bijvraag. Ik heb ook gemerkt dat de prijs van een aandeel telkens stabiliseert rond de prijs van het overnamebod. Bij Exmar is dat rond de 12 euro en bij Telenet rond de 22, geloof ik. En als je uitzoomt, dan wordt de koersgrafiek eigenlijk een horizontale lijn. Dus ik vroeg me ook af of de experts deze prijsdynamiek konden uitleggen. Want het lijkt alsof de handel rond zo'n aandeel dan eigenlijk stilvalt en dat iedereen een beetje de kat uit de boom kijkt.
Oké. Ik tel 16 vragen in totaal. Oh.
Nee, knappe, allesomvattende, holistische M&A-vraag, Laurens. Waarvoor dank. Het is een vraag die heel hard speelt op wat er dit jaar in Brussel zich afspeelt. Hè. We hebben een aantal overnamebiedingen gehad. Jij bent aandeelhouder van Exmar, een bod waar heel veel om te doen is, omdat het, is het genoeg geld? Hè. De vraag is, er rijst wat activisme onder beleggers die zeggen, het ging nu net goed bij Exmar, ze kwamen uit een sukkelstraatje en nu komen ze terug in beter vaarwater. Hè. Vloeibaar gas, aardgas, vervoer begint te verbeteren, die markt. Dus is die prijs niet te laag? Ik denk dat dat de hamvraag is die, als je als belegger met zo'n bod aanbod wordt geconfronteerd, dat je dat moet afvragen. Schat deze prijs, schat die mijn belegging voldoende naar waarde? Ja, want dat is namelijk misschien niet altijd, zonder mij uit te spreken over X, maar niet per se altijd zo. Er is heel veel, ja, we hebben al heel veel opportunistische overnames gehad en bedrijven die van de beurs gelicht zijn, achteraf gezien misschien aan een te lage prijs. De andere keerzijde is dat het misschien, als je er niet op ingaat, is het risico ook groot. Dat je blijft zitten met een weinig verhandelbaar aandeel, waarvan het niet zeker is of dat nog echt een toekomst heeft. Dus ja, dat is altijd een heel, heel moeilijke denkoefening. Hoe dat precies in zijn werk gaat, ik ga even naar Gert, die in zijn carrière al veel meer zit van op de eerste rij heeft waargenomen dan ik. Hoe dat dan in zijn werk gaat.
Dat is enkel omdat ik heel veel ouder ben dan.
Nee,
concreet met Exmar betreft een intentie. Hè. Momenteel is er nog geen concreet bod. Hè. Men heeft een intentie tot overname, die listing bekendgemaakt. Dus dat is nog niet gestart, dus je kan zelfs nog niet ingaan op het bord. Dus uw bank of broker zal u dat laten weten wanneer dat start. En dan heeft u dus enkele weken de tijd om in te gaan. Dus als u zegt van ik ga niet in, dan hoeft dat niet natuurlijk. Maar ik kan inderdaad heel goed begrijpen dat opportunistisch is. Hè. In het geval van Exmar inderdaad, men zegt wel, kijk, het is een premie van 40-50% ten opzichte van de gemiddelde beurskoers van de voorbije 6 maanden of 12 maanden. Maar goed, enkele jaren geleden was Exmar dat in een heel ander parket. Hè.
Ja.
Met heel veel schulden op het randje van het faillissement. Het heeft toch een beetje gedraaid. Natuurlijk, positieve ontwikkelingen, nu heel veel centen. Het gaat veel beter, operationeel ook. En dan kan ik u volgen dat je denkt van inderdaad, het is toch maar een schaars bod, 12,1, er komt nog eens 1 euro dividend, die komt daar nog eens af, omdat die wordt uitgekeerd. Dus dan is die premie ten opzichte van de beurskoers voor de bekendmaking, die is inderdaad zeer beperkt. Dus ik begrijp wel de frustratie. Er is een voorwaarde dat Exmar gesteld heeft, te zeggen van kijk, wij willen minstens 95% van de aandelen tot ons bezit nemen. En dan, als dat gebeurt, dan pas gaan wij over tot een delisting, met name dus het bedrijf van de beurs halen. Dus ja, ik zou zeggen, van als er 5% van de aandeelhouders zegt van nee, we vinden die te laag, dan staat Nicolas Saverijs in dit geval voor een moeilijke opdracht natuurlijk. Het hangt af van hoe, in welke mate dat aandeelhouders hun ongenoegen uiten. En in de geschiedenis, we hebben het er ooit al eens over gehad, denk ik, in de beursvoyeurs, zijn er voorbeelden dat er inderdaad aandeelhouders voet bij stuk hebben gehouden. Mm-hmm. Spadel
bijvoorbeeld. Ja.
Dat nog altijd beursgenoteerd is, nogthans destijds ook een bot is op geweest, maar niet gelukt. Dus het
en
kan
dat
wel.
Nu zo illiquide als wat is en niemand heeft er nog wat aan. Dat is altijd, denk ik, dat je moet meenemen. Ik zie Injas knikken, dat vind ik leuk, maar ik ben benieuwd naar. Maar dat je moet rekening houden met het feit dat er ook een risico is als je er niet op ingaat. Hè. Ja, dat je achterblijft met een weinig verhandelbaar aandeel.
Wat zou jij daarmee doen, Injas?
Ik zou nooit bij de 5% zitten. Die het niet verkocht heeft. Hè? Want de prijs van een aandeel reflecteert niet de waarde van een bedrijf. De prijs van een aandeel is het evenwicht tussen vraag en aanbod aan dat aandeel. En als er dus geen vraag meer is naar dat aandeel, omdat niemand het nog kan kopen, dan is je aandeel eigenlijk zo goed als niks waard. Kijk naar bepaalde aandelen die ineens in een BEL 20 komen of in een index komen, die stijgen in waarde. Niet omdat er iets intrinsiek gebeurt met dat bedrijf, omdat de vraag naar dat aandeel gaat stijgen. Komt in allerlei pensioenfondsen, hè? De vraag stijgt dus. Het aandeel stijgt. Het bedrijf is nog altijd hetzelfde als gisteren. Dus je wil niet zitten in een kamertje zonder uitgang. Want dat is wat je zit. Je moet een uitgang hebben en via die uitgang, dat is hoe verkoop ik, aan wie verkoop ik, als je daar zit met je 5%, er is geen kat meer die je aandeel wil kopen. En dan, in dat kamertje wil je niet zitten.
Nee, wat niet wegneemt, dat je natuurlijk wel je stem mag laten horen als je je nu echt gerold voelt door die prijs. Hè. Of het nu over Exmar gaat of in het verleden andere bedrijven die aan habbekratsen van de beurs zijn gelicht, die dan daarna veel duurder zijn doorverkocht of waar enig, of veel opportunisme van die overnemer bij kwam kijken. Allee, je mag je laten horen, hè. Denk graag zelfs. Dat is wat je als aandeelhouder wel kan doen.
Maar als belegger moet je ook, of mag je ook, opportunistisch zijn. Hè? Als je wat cash hebt en je ziet andere interessante prooien voor jezelf dan, hè, om aandelen te kopen, dan is die cash eigenlijk ook een stuk, kan een stuk cadeau zijn natuurlijk. Dus dat wees zelf ook opportunistisch, zou ik zeggen.
Wat ga je doen, Laurens? Je laat horen?
Wel, ik heb zelf al een vrij mooi rendement op die Exmar aandelen, dus ik ben geneigd om het als een concreet bot zich aandient om erop in te gaan.
Oké. Heel fijn. Bedankt voor jouw vraag. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt aan het antwoord dan.
Ja, absoluut.
Dat is heel fijn.
Dank je wel.
Merci, Laurens.
Als je nog vragen hebt, je weet ons altijd te vinden. Dankjewel, Laurens. Oké, en heb je zelf ook een vraag voor onze beursvoyeurs? Aarzel dan niet om ze te stellen via podcast@tijd.be. We helpen je graag.
De blik vooruit.
Alles voorwaarts loeren, niets mis mee, wel in tegendeel. Ellen, waar kijk jij nu al naar uit voor volgende week of de komende tijd?
Ja, dat ene bedrijf in dat crunchje megacaps dat nog moet komen, hè, waar iedereen op zit te wachten, dat is 4 mei, Apple. Hè, de enige die eigenlijk niet noemenswaardig in zijn personeelsbestand heeft gesneden van al die big tech caps, die met resultaten komt. Dus dat staat hoog aangeschreven. En ik kijk ook altijd eens graag naar wat exotischere beurzen, en dan met name India, een markt waar toch veel mensen met een vergrootglas opzitten. En daar zie je, terwijl het hier nog zo schaars en zo droog is als een Sahara-landschap in Brussel, heb je daar de IPO-markt die terug tot leven komt. En daar komt op 8 mei de grootste condoomproducent van India naar de beurs. Dat bedrijf heet Mankind. En een grote producent van anticonceptie, condooms en anderen. En die krijgen toch een stevige waardering mee. Dus een test voor het beleggerssentiment in India. Een markt waarin de kleine belegger toch een beetje aan het rechtstaan is, aan het opstaan is. Dus heel benieuwd hoe dat die IPO zal verlopen. Okay. Ja, die beursgang. Ja.
Gert?
Ja, ik stel me daar iets plastisch bij voor.
Maar je dacht dat het grootste condoom ter wereld is, maar het is het grootste condoombedrijf.
Ik dacht vooral aan de beurs.
Laat die ook maar erect zijn dan op die eerste beursdag.
Nee, waar kijk ik? Het resultatenseizoen, het komt naar Europa. Hè? Dus ik kijk vooral nu naar Europese bedrijven, toch wel ook Belgische bedrijven, die stilletjes aankomen. Dus dat blok wel boeiend. Privé, ik ga weer naar een feestje. Hè. Niet naar Holland of zo, maar ik ga naar een feestje in Pajottenland.
Goed, dat is tof. Ja.
En ik hou het graag veilig, dus ik drink wel, maar dan moet ik toch blijven slapen. Dus een B&B'ke. En ik had gedacht dat ergens in de buurt van het Hadderbos het zou in bloei staan.
Ja. Dus
ik
dat ga is mooi, meteen ook deze tijd van het jaar.
Kijkje nemen, als het niet de druk is. Ik hoop, ik ga het toch gaan gewoon.
Ja, gewoon doen.
Dus wel iets om naar uit te kijken. Weer andere bloemetjes. Dus volgende keer vraag me niet. Er zitten geen tulpen, er is niks beursgetint. Voilà.
Misschien
aan
op de hoofdzetel van Colruyt, als daar achter de hoek. Daar kun je eens langs gaan.
Dat klopt.
Niet dan prachtige vooruitzichten. Ik hoor het al. Injas, waar kijk jij naar uit?
Oh, bij mij is het veel simpeler. Mijn kleindochter Emma is 6 maanden en komt 3 dagen logeren volgende week. En dus de eerste keer. Dus zeer toekomstgericht project.
Dus, de schoonste investering ooit.
We hebben ze al een paar keer thuis gehad en nu hebben ze een paar dagen. Dus dat is het. En ik heb de leeftijd bereikt waar je het leven wat meer relativeert naar de essentie. En dus wat de belegger doet is heel belangrijk, maar mijn kleindochter is net iets belangrijker.
Zal wel ze krijgt nog jouw spullen in.
Ze heeft nog geen tandjes.
Oei. Ja. Dat smelt, dat is geen probleem.
Ja.
Geniet ervan.
Dank je.
Het was heel fijn, dank je wel. Dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst Elvermorgen, Gert Baaklands en natuurlijk onze bekende voyeur Injas van Doorselaren. Ook grote dank aan de luisteraar Laurens voor zijn boeiende vraag. En volgende week zijn we opnieuw met een nieuwe bekende voyeur die nog niet al te veel prijs wou geven, behalve dit. Graag tot volgende week.
Hallo beursvoyeurs. Amai, de tijd zeg. Daar ben ik nog niet geweest. Maar ik heb er zin in, hè. Nu moet je weten, je zou niet direct aan me linken, maar ik ben bijzonder geboeid door de beurs. Kent mij van Vlaamse films of verschillende tv-reeksen. Ik heb ook mijn eigen productiehuis. Druk. Net terug van Cannes. Allee, tot volgende week.
Dit was de Beursvoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Anne-Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.